Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 105, het 14e en het 15e vers. De harten der Egyptenaren die eertijds Israël gunstig waren, verkeerden toen in bittere haat. En het 15e vers, maar God zond Mozes die tevoren door hem met Aaron was verkoren. 105 vers 14 en 15. Gods woord in het boek Esther en lezen uit hoofdstuk 2 de versen 12 tot en met 23. Daarna zingen wij psalm 116 het vierde vers: Deenvoudigen wil God steeds schade slaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijne ziel tot uw ruste weder, gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen Esther 2, vers 12 tot en met 23. We zingen psalm 116, het vierde vers, en daarna belijden wij ons geloof.
Als nu de beurt van elke jonge dochter naakte, om tot de koning Ahasveros te komen, nadat haar 12 maanden lang naar de wet der vrouwen geschied was, want alzo werden vervuld de dagen hare versieringen, 6 maanden met mirreolie en 6 maanden met specerijen en met andere versierselen der vrouwen. Daarmede kwam de jonge dochter tot de koning. Al wat zij zeide werd haar gegeven, dat zij daarmede ging uit het huis der vrouwen tot het huis des konings. En des avonds ging zij daarin, en des morgens ging zij weder naar het tweede huis der vrouwen onder de hand van Saasgas. De kameling des konings bewaarde der bijwijven. Zij kwam niet weder tot de koning, tenware de koning lust tot haar had en zij bij name geroepen werd. Als de beurt van Esther, de dochter van Abigaël, de oom van Mordechai, die hij zich ter dochter genomen had, naakte, dat zij tot de koning komen zou, begeerde zij niet met al dan wat Hegai, des konings kamerling, de bewaarder der vrouwen, zeide. En Esther verkreeg genade in de ogen van allen die haar zagen. Alzo werd Esther genomen tot de koning Ahasveros, tot zijn koninklijk huis in de 10e maand, welke is de maand Tebet, in het 7e jaar zijns rijks. En de koning beminde Esther boven alle vrouwen, en zij verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht, boven alle maagden. En hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd, en hij maakte haar koningin in de plaats van Vasti. Toen maakte de koning een grote maaltijd, al zijn vorsten en zijn knechten, de maaltijd van Esther. En hij gaf de landschappen rust, en hij gaf geschenken naar des konings vermogen. Toen ten andere male maagden vergaderd werden, zo zat Mordechai in de poort des konings. Esther nu had haar maagschap en haar volk niet te kennen gegeven, gelijk als Mordechai haar geboden had. Want Esther deed het bevel van Mordechai, gelijk als toen zij bij hem opgevoed werd. En in die dagen als Mordechai in de poort des konings zat, werden Bichtan en Teres, 2 kamelingen des konings van de dorpelwachters, zeer toornig en zij zochten de hand te slaan aan de koning Ahasveros. En deze zaak werd Mordechai bekendgemaakt, en hij gaf ze de koningin Esther te kennen. En Esther zeide het de koning in Mordechai's naam: als men deze zaak onderzocht, is het al zo bevonden, En zij beiden werden aan een galg gehangen. En het werd in de kronieken geschreven voor het aangezicht des konings. Spreken ze net al dus. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Het woord van God wat deze avond tot ons komt is het voorgelezen schriftgedeelte. En ik wil u daar nog een aantal versen van lezen. Allereerst vers 17. Esther 2 vers 17. En de koning beminde Esther boven alle vrouwen en zij verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht boven alle maagden. En hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd en hij maakte haar koningin in plaats van Vasti. En ik wil vers 21 tot en met 23 nog een keer voorlezen. In die dagen als Mordechai in de poort des konings zat, werden Bigtan en Teres, twee kamerlingen des konings van de dorpelwachters, zeer toornig. En zij zochten de hand te slaan aan de koning Ahasveros. En deze zaak werd Mordechai bekendgemaakt en hij gaf ze de koningin Esther te kennen. En Esther zeide het de koning in Mordechai's naam. Als men deze zaak onderzocht, is het alzo bevonden. En zij beiden werden aan de galg gehangen. En het werd in de kroniek geschreven voor het aangezicht des konings. vragen wij de zegen van de Heere. Heere God in de hemel, u hebt het een van uw profeten laten opschrijven in uw woord. Schik u om uw God te ontmoeten. En in deze indringende oproep komt zo duidelijk naar voren waar wij allemaal naartoe reizen. Namelijk naar die grote godsontmoeting. Dat wij oog in oog zullen staan met u in de hemel. U hebt het zelf gezegd dat het gezet is de mensen te sterven en daarna het oordeel. En wilt u geven, Heere, dat we dat eens geloven mogen. Bijzonder degenen die nog steeds onbekeerd zijn. Geloven mogen dat als wij de laatste adem uitblazen, en dat wij aan de andere kant in de eeuwigheid onze ogen open doen en voor u staan. En dan roept de profeet ons op, schik u voor dat moment. U geeft ons voorbereidingstijd om voor God te kunnen verschijnen. En dan komt het erop aan of dat zonder verschrikken zal kunnen. En Heere, dan laat uw woord zo heel duidelijk horen. En mag het zondag aan zondag gepredikt worden. Hoe een verloren zondaar God kan ontmoeten zonder verschrikken. Dat kan alleen wanneer er geloof gekomen is in de Heere Jezus Christus. In de weg die u zelf in uw woord aanwijst. En dan komt het erop aan dat wij geloofskennis krijgen van hem, wiens naam is Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ja, dan komt het erop aan dat er door het geloof een band komt met hem. En dat noemt uw woord een huwelijk. Het woord van u stelt dat voor als dat huwelijk tussen Christus en zijn bruid. En Heere, dat stijgt verre boven het huwelijk tussen Ahasveros en Esther. Want Heere, dat is een huwelijk, als we dan gaan horen hoe dat lag in het leven van Ahasveros, met die vele, vele bijvrouwen die hij had, en wat niet naar uw wil en naar uw woord is. Want u hebt het in het paradijs gegeven, dat één man met één vrouw zou trouwen en het huwelijksleven zou mogen genieten. En wat is het een zegen, Heere, als dat in ons leven zo mag zijn. En dat we een gelukkig huwelijksleven mogen krijgen uit uw hand. Het is helemaal rijk als we door genade beide u mogen vrezen. En dat we dan iets mogen afstralen van het huwelijk tussen Christus en zijn bruidskerk. En er zijn er verschillen in ons midden die mogen het huwelijksleven kennen. Ook met alle zorgen en noden die daarbij naar voren kunnen komen. En dan kunnen er van die momenten zijn dat we terug mogen kijken. Als we zo'n mijlpaal mogen hebben dat we een aantal jaren getrouwd mogen zijn. En Heere, wat is dat een wonder als u dat geeft. Heere, geef dan de ware dankbaarheid in het hart. Hoewel er ook gezinnen zijn, Heere, waar zorgen en noden zijn. Waar soms ook spanningen kunnen zijn in het huwelijksleven, daar weet u van. Maar dat wij met al die dingen tot u de toevlucht mogen nemen. En dan bent u die grote geneesheer. En soms kan het ook heel anders zijn. En heel anders lopen. Dat er breuken komen. Dat er smart wordt ervaren. O Heer, en dan kunnen er zoveel zonden zijn ook in het huwelijksleven. En rondom het huwelijksleven. Dat komt ook in deze geschiedenis weer duidelijk naar voren. Maar wat is dan een wonder dat we met al die zonden de toevlucht mogen nemen tot dat dierbare bloed, om ook reiniging te vinden van al die zonden. Heere, zou u ons dat willen leren? En niet alleen van die zonden, maar van alle zonden. Want we moeten het toch gaan leren. En we gaan het ook leren als we op de school van de Heilige Geest komen, dat wij vol van zonden en ongerechtigheden zijn, en dat die afgewassen moeten worden, maar ook afgewassen kunnen worden. En dat uw woord het zo duidelijk predikt en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, wast en reinigt ons van alle zonden. En als we dat nou in ons leven mogen kennen, in die voorbereidingstijd die wij krijgen op de eeuwigheid, o God, dan kunnen we sterven. Dan kunnen wij God ontmoeten. O, wilt u ons dan toch wassen in dat bloed? Wilt u ons dan toch zalven met de mirreolie van de Heilige Geest? Wilt u ons toch voeden met de specerijen van uw woord? Wilt u ons toch alstublieft bekleden met de kleding des heils? En wilt u ons versieren met die parel van grote waarde om zo tot de koning geleid te worden en tot bruid aangenomen te mogen worden? Daar zal het op aankomen, Heere. Geef ons een diep besef en doe ons geloven dat wij God moeten ontmoeten. En dat wij de ernstige oproep ter harte mogen nemen. Schik u. Bereid u voor. Zorg dat je God kan ontmoeten. En nu kunnen we onszelf nooit bekleden met dat dierbare bloed. Dat is genade wat u wil schenken aan vuile zondaren. Doe het nog in ons midden, Heere. En dan dragen we zo elkaar aan u op met alle zorgen en noden die er zijn. Heere, wilt u ons helpen en gedenken in de moeite van het leven. Breid uw koninkrijk onder ons uit. Ja, wil dat doen in deze wereld. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, Heere, van zending en evangelisatie. Ook onder uw oude bondsvolk Israël. En in het bijzonder dragen we hen aan u op die vervolgd worden, die het zo moeilijk hebben. Heere, wilt u zich over hen ontfermen. We dragen ook alle groten der aarde aan u op, allen die in hoogheid zijn gezeten, die regeren, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Help ze daarbij, Heere, bijzonder degene die dat mogen doen bij een geopend woord. Wees ook met onze koning en koningin. Geef ze toch een hart dat u mag vrezen. Dat onze koning als koning David zou mogen zijn. Dat onze koningin als de koningin van Sheba zou mogen zijn. Wat zou dat een wonder zijn, Heere. Daar zou ons land zo goed mee wezen. Wilt u zich over ons land ontfermen? Want we moeten ook eerlijk zeggen dat er zoveel gezondigd wordt. En Heere, laten we niet op de mensen neerzien, maar dat we eens mogen eraan verstaan dat we één zijn met ons vaderland, omdat wij hier een plaats hebben gekregen. Ja, dat we ook eens mogen leren buigen voor u. Zoals Daniel, die voor u terecht kwam, ook met de nood en de zonde van het volk. En toen sprak hij zo in de wij-vorm, wij hebben gezondigd. Wij hebben gedaan dat kwaad is in uw ogen. Leer ons dat, Heere. En zou u zich nog over ons willen ontfermen? Heere, zo wacht het alles op uw zegen. Wilt u vanavond in ons midden zijn als één die dient, uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 113, de versen 2, 3 en 4. Van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt, zij zere namen lof gegeven. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel? Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Psalm 113, vers 2, 3 en 4. Van de preek gaan wij samen zingen, Psalm 40, het 8e vers, waarin we de woorden vinden: schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder, o mijn God. Bestieder van mijn lot, vertoef niet, hoor mijn klacht. Het Psalm 40, het 8e vers. Geliefde gemeente, in het boek De Heilige Oorlog van John Bunyan beschrijft hij de diepe val van de mens die voorgesteld wordt als een stad, die zo heel diep zal vallen, terwijl die stad zo goed uit de handen van El Shaddai is voortgekomen. Die stad die zich laat verleiden door Diabolus, het symbool van de duivel. En hij komt met zijn listige aanslagen, hij komt met zijn listige vragen. En hij krijgt het voor elkaar om die stad te laten vallen in de zonde. En het gevolg daarvan is dat die stad geen gemeenschap meer zoekt met El Shaddai, die altijd de koning is geweest van die stad. En als Diabolus ziet wat hij voor elkaar heeft gekregen, om de stad aan zijn kant te krijgen en van God als het ware los te scheuren, dan is Diabolus verblijd. Hij juicht. Maar ik zei het vanmorgen al te vroeg. Want wat gaat John Bunyan dan in dat boek De Heilige Oorlog doen? Hij gaat iets beschrijven waar Diabolus niet van wist. Al voor Diabolus in de hemel in opstand was gekomen tegen El Shaddai en zijn zoon Emmanuel, en voordat hij de stad Mensziel liet vallen, was er in het paleis van El Shaddai, of met andere woorden te zeggen, in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, dat geheime verbond. Het verbond des vredes, waarin God de Vader met zijn Zoon en de Heilige Geest dat plan van de verlossing heeft uitgedacht en klaar had liggen, want hij wist dat dat mensziel zo diep zou vallen in de zonde. De zonde heeft inderdaad een begin gehad, ja, in het paradijs. Maar de genade voor Gods kerk heeft geen begin en geen einde. God was de zonde en de listige aanvallen van de duivel een eeuwigheid voor. En dat wordt nou het wonder van zalig worden. En iets van dat wonder ligt nu ook op in de geschiedenissen van Esther. Voordat straks in hoofdstuk 3 die duivelse Haman op het toneel komt, heeft God zijn instrumenten al klaar om straks het volk der Joden en in dat volk de Christus te behoeden, te beschermen. Hij gaat twee mensen inschakelen in zijn ondoorgrondelijke wijsheid, die ondanks alles daar in dat Persische Rijk zijn gebleven, om straks zijn naam te verheerlijken en het volk te verlossen. De ene komt op de troon naast Ahasveros, het is Esther. En de ander, die al een functie bekleedt aan het Persische Hof, krijgt een plaats in de kronieken van de Perzische geschiedenis. Mordechai, heilig zijn, o God, uw wegen. Het thema voor de preek is dit: de weg gebaand tot behoud van Gods verbondsvolk. De weg gebaand tot behoud van Gods verbondsvolk. En op die weg ontmoeten wij in de eerste plaats Esther, een eenvoudige, knappe koningin. En in de tweede plaats Mordechai, een zorgzame, oplettende poortwachter. De weg gebaand tot behoud van Gods verbondsvolk. En op die weg ontmoeten wij twee personen vanavond. Esther, een eenvoudige, knappe koningin. En Mordechai, een zorgzame, oplettende poortwachter. We hebben gehoord, gemeente, hoe een aantal dienaren van koning Ahasveros met dat voorstel is gekomen om een nieuwe vrouw te zoeken, een koningin, in plaats van Vasti. En zij kwamen juist met dat voorstel toen ze zo merkten hoe de koning in de put zat, in het 7e jaar van zijn regering. Na de nederlaag die hij moest ondergaan in de strijd tegen de Grieken, en hoe zijn gedachten teruggingen naar die tijd dat Vasti werd verstoten. En hij is erachter gekomen dat die verstoting van Vasti toch wel heel onrechtvaardig was. De koning moest maar op zoek gaan naar een andere vrouw. Op de plaats van koningin Vasti, hij moest uit alle delen van dat grote machtige rijk jonge vrouwen laten verzamelen. En die zouden dan een jaar lang allerlei schoonheidsbehandelingen krijgen om dan vervolgens voor de koning gesteld te worden. Het moesten allemaal maagden zijn en uit al die maagden zou koning Ahasveros dan de nieuwe koningin kiezen. We hebben gehoord dat het voorstel goed was in de ogen van Ahasveros. En hij heeft ook het bevel gegeven om zijn dienaar erop uit te sturen, naar alle landschappen. En van alle kanten werden jonge maagden gebracht op de burcht Susan. En onder die gevonden maagden was daar ook de Jodin Hadassa, de nicht van Mordechai, die ook Esther wordt genoemd. Ook zij wordt meegenomen. En ze krijgt een plaats in het paleis van de vrouwen. Het speciale gedeelte waar alleen de maagden werden onderhouden. Maar, zo hebben we gezien, die Esther kreeg al heel snel een bijzondere plaats in dat vrouwenpaleis. Omdat Hegai, die over die maagden gesteld was en moest zorgen dat alles verliep zoals het moest, naar de wet der vrouwen, al snel het idee kreeg, deze jonge maagd, deze Esther, dat kon nog wel eens de koningin van Ahasveros worden. En daarom kreeg ze ook de beste plaatsen in het vrouwenpaleis, de beste appartementen, en ze kreeg zelfs 7 hofdames tot haar beschikking om zich voor te bereiden op die grote ontmoeting met Ahasveros. En nu zijn we in onze tekst gekomen en zijn er inmiddels 12 maanden voorbij gegaan. En dan is de tijd aangebroken dat die jonge vrouwen voor Ahasveros moesten verschijnen. En als je goed de geschiedenis leest, mochten die jonge vrouwen helemaal zelf uitmaken hoe ze zich zouden voorbereiden op die ontmoeting. Natuurlijk moesten ze zich wel aan de wetten houden. Ze moesten ingesmeerd worden met allerlei oliën enzovoort enzovoort, een jaar lang. Maar als het moment aangebroken was, mochten ze zelf de kleding bepalen. Ze mochten zelf de make-up bepalen. Ze mochten zelf de sieraden bepalen. Ze mochten zelf de heerlijke geuren bepalen. En ze hoefden maar te roepen en Hegai zou zorgen dat die jonge vrouwen dat allemaal kregen. Kosten nog moeite werden gespaard. Alles wat ze maar wensten, konden ze krijgen. En ik stel me zo voor, gemeente, dat de ene er nog meer werk van gemaakt heeft dan de ander. Moet je toch eens voorstellen, zeg. Je zou de koningin worden van de koning. En als dan het moment werd aangebroken dat ze voor de koning moesten verschijnen, dan komen wij in deze geschiedenissen een van de zwarte bladzijden uit het boekje Esther tegen. Met enkele sobere woorden deelt de schrijver ons mee hoe zo'n ontmoeting plaatsvond. 'S Avonds werd zo'n jonge maagd bij koning Ahasveros gebracht, om dan vervolgens een nacht samen door te brengen in zijn slaapkamer, om dan de andere dag weer teruggebracht te worden naar het vrouwenpaleis. Nee, niet meer naar dat gedeelte waar ze eerst woonden, waar ze een jaar zijn voorbereid op die ontmoeting. Dat was het maagdengedeelte, maar ze werden naar een ander gedeelte gebracht. Namelijk dat gedeelte waar de bijvrouwen woonden die geen maagd meer waren, omdat ze geslachtsgemeenschap met koning Ahasveros hadden gehad. Nou, en als je daar niet beviel, dan ben je zo weer weggestuurd. En dan kon het gebeuren dat je nooit meer bij koning Ahasveros geroepen werd. En als dat wel zo zou zijn, nou, dan hoorde je dat vanzelf. Als je daar toch eens over nadenkt, gemeente, moet dat toch wat geweest zijn voor die jonge vrouwen. Die na zo'n nacht als het ware afgedankt werden en ergens weer in dat vrouwenhuis een plekje moesten krijgen. Wat een bittere tranen zullen er niet geweend zijn bij die jonge meisjes en bij die jonge vrouwen als ze van Hegai naar Zaagas gebracht worden. Na een jaar van spanning, van inspanning en gekoesterde hoop viel in die ene nacht de beslissing afgedankt, verwezen te worden naar het huis van de bijvrouwen. O, wat een verdriet zal daar ervaren zijn in de burcht Suzan. Ja, de woorden van vers 14, gemeente, laat ons zien hoe diep de mens gevallen is en tot welke praktijken een gevallen mens in staat is. Wat een zedeloosheid, wat een goddeloosheid op de burcht Suzan. Wat stond de vrouw in die tijd, in die oosterste wereld, toch op een schandalig laag niveau. Gemeente, laten die Ahasveros met zijn zedeloze praktijk nu eens eventjes loslaten. En zullen we onze ogen eens richten op die grote koning. De koning der koningen voor wie u, jij en ik ook eenmaal moet verschijnen. Wanneer is dat? Als de nacht van de dood komt. Besef je dat? Lig je er wel eens van wakker? Die komt. Onherroepelijk. De nacht van de dood. En aan die nacht van de dood, gemeente, daar gaat een voorbereidingstijd vooraf. En dat is in uw en jouw leven al meer dan een jaar geweest. Hoe oud bent u? Hoe jong ben jij? Hoeveel jaren heb je al van de Heer gekregen om God te kunnen ontmoeten? Om je te kunnen schikken om God te ontmoeten? Dat zijn jaren geweest, kijk vanavond eens een ogenblik terug in uw leven, waarin de Heere zo duidelijk aan u en aan jou, aan mij, gepredikt heeft wat nodig is om zonder verschrikken voor God te verschijnen. Sta in stil bij dat voorrecht, omdat er duizenden, miljoenen zijn op deze wereld die deze boodschap nog nooit hebben gehoord. Kom, bent u bereid om God te ontmoeten? Heb je het bruiloftskleed dat God behaagt? Of ben je nog aan het proberen om jezelf geschikt te maken voor die grote ontmoeting met de koning der koningen? Meent u misschien dat u met uw uitwendige verbondsvoorrechten voor God kan bestaan zonder het wonder van de waarachtige bekering? Weet u wat de Heer Jezus zo ernstig heeft gepreekt toen hij hier op aarde wandelde, waarvan we een klein stukje hebben gehoord in de belijdenisdienst enkele maanden geleden? strijd om in te gaan door de enge poort. En dan komt het, dat zegt Christus gemeente. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan. Ja, zoeken in te gaan. En zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deuren zal gesloten hebben en gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij zal u antwoorden en tot u zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Dat zal wat wezen. Om als een kind des koninkrijks, die de weg zo goed geweten heeft, alsnog in die beslissende doodsnacht erachter te komen. Je dacht in te gaan, je hoopte in te gaan, maar je hebt je bedrogen voor de eeuwigheid. Om dan door Christus, die nu nog een redder is, als rechter verwezen te worden naar de buitenste duisternis. Voel je het? Voel je het? Kun je God ontmoeten? Als vanavond nou sterven wordt. Kun jij het? Schik u om uw God te ontmoeten. Zou het nou echt voor niets in de Bijbel staan? In dat heilige woord van God. Doorzoek uzelf nou. Ja, doorzoek u nou. Onderzoek uzelf. Of gij niet die, niet die. Gij in het geloof zijt. Of gij uzelf niet, kent gij uzelf niet, dat Christus Jezus in u is. Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Hoe kan dan een zondaar voor God verschijnen? Oh, daar kan ik heel veel over zeggen. Maar laat ik het met deze woorden zeggen. Dan moet je gewassen zijn door het bloed van Christus. Met minder kun je niet. Hoort u het? Hoor je het? Weet u hoe het van nature is? Zoals het vrij vertaalde lied van Robert Murray McChain ons zegt. En we kennen het. Maar kent u het echt? Hier. Eens was ik een vreemdeling. Voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld. En ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet mijn zielen. Doorziet gij uw lot? Hoe zult gij? Daar heb je het. Rechtvaardig verschijnen voor die koning. Zo is een mens van nature. Maar wat wordt het anders als de Heere je gaat arresteren? Als de Heer gaat werken in je hart door zijn woord en door zijn geest. Ken je dat? Heb je het beleefd in je leven? Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt, toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed, en daar werd al mijn deugden wegwerpelijk kleed. Dan heb je niks meer, hè? Geen kleed, geen bedekking, niets meer. Arm, naakt. Maar dat is nou net de weg. En dat weet u best. Dat heb je al zoveel keer gehoord. Waarin de Heer nou plaats gaat maken voor die koning der koningen. Om je voor eeuwig te behouden.
Wat een wonder als het zo in je leven mag zijn en dat je zo aan zijn voeten terecht mag komen en dat je daar mag leren. Toen vluchtte ik tot Jezus. Niet één keer, niet twee keer, maar gedurig dat vluchten tot hem, omdat ik van hem heb gehoord en het geloof in mijn ziel gewekt is. Hij alleen kan mij redden. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vreugde, mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde. En God sprak mij vrij. Dan kun je zonder verschrikken voor God verschijnen. Al kan de Satan je aanvechten tot op je doodsbed toe. Maar dan kun je voor God verschijnen, want als dan die doodsnacht komt, dan is die nacht van de dood een doorgang tot het eeuwige leven. En daar reizen nu allen heen die de Heere mogen vrezen, hoe klein ze zijn of groot. En al is het hier in dit leven een leven van aanvechting, van strijd. Van de strijd met de doodsvijanden en de strijd met dat goddeloze ongeloof. Te midden van die strijd blijft die grote lieve koning zijn kerk. Elke keer weer uit zijn volheid genade voor genade geven. Dan is het toch waar. Zij gaan. Van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. We gaan weer terug naar de geschiedenis van Esther. Ook voor haar komt het moment dat ze tot Ahasveros wordt gebracht. Maar als je goed die geschiedenis gaat lezen, op je in laat werken, dan is het toch zo'n groot verschil met al die andere jonge vrouwen die tot Ahasveros worden gebracht. Esther vraagt niet om dure kleding. Esther vraagt niet om de schitterendste juwelen. Esther zit geen uren voor de spiegel om de ene make-up op haar ogen, lippen, wangen en nagels uit te proberen om maar te kijken wat het mooiste is, waardoor ze iets bij Ahasveros kan teweegbrengen, dat zij gekozen zal worden. Nee, Esther blijft zichzelf. Dat is ook een les, om onder alle omstandigheden jezelf te blijven. Maar bovenal wil Esther trouw blijven aan haar God. Die wil dat ze eenvoudig blijft, zonder allerlei opsmuk. Ze wil gaan in de schoonheid die ze van haar God gekregen heeft. En die juist door al die middeltjes die ze tot haar beschikking kan krijgen, juist verdwijnen zal. Weet je wat Esther doet? Ze geeft zich over aan Hegai, die al zoveel bijzondere zorg aan haar besteed heeft in het achterliggende jaar. En Hegai, die wist heel goed wat koning Ahasveros kon bekoren. En hij had, zo zei ik al, altijd al een beetje het gevoel gehad dat die Esther het wel eens kon gaan worden. En dan mogen wij wel aannemen dat als Esther zich overgeeft aan Hegai, dat Hegai er alles aan gedaan heeft, zodat die Esther zou opvallen te midden van al die andere maagden. Dat is natuurlijk allemaal van de menselijke kant bezien, maar daarachter stond de leiding en de raad des Heren. En hoe zou Esther nou opvallen te midden van al die anderen die al bij Ahasveros zijn geweest? Waarbij de ene nog mooier was dan de ander. En de ene toch meer werk van gemaakt had dan de ander. Hoe zou juist Esther dan opvallen? In haar eenvoud. En Esther wil ook niets anders. Kijk, daar staat ze. En de Bijbelschrijver moest heel nauwkeurig beschrijven om het feit te benadrukken wanneer dat gebeurd is. Het is de 10e maand van het 7e regeringsjaar van Ahasveros.
En Esther heeft zich klaargemaakt. In al haar eenvoud. Eenvoudige kleding. Geen overdreven sieraden. En daar staat ze in het vrouwenhuis. En iedereen is onder de indruk van haar eenvoudige, maar o zo knappe en vorstelijke verschijning. Er staat in vers 15, ze vond genade in de ogen van allen die haar zagen. En dan gaat ze. Hegai neemt haar mee. Wat zal er in het hart van Esther omgegaan zijn toen ze daar in de privévertrekken van de grote koning Ahasveros binnenging? Zij, Hadassa, een eenvoudige Jodin, een uit het verachte volk waar de duivel op loert, een mirtetak, zoals de naam Hadassa betekent, een mirtetak die groeide in de diepten tussen de bergen, zal zij de koningin van Ahasveros worden? Ja. Waarom? Waarom wordt Esther de koningin van Ahasveros? Eer iets van haar begon te leven, was alles in Gods boek geschreven. En daarom staat er in vers 17, en de koning beminde Esther boven alle vrouwen. En zij verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht boven alle maagden. En hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd. En hij maakte haar koningin in plaats van Vasti. Ik heb er heel lang over nagedacht. En ik heb gelezen, ik heb gelezen, ik heb gelezen. Onder biddend opzien tot de Heere. En toen is me toch wat opgevallen. En misschien is het u ook wel opgevallen. Weet je wat er niet staat? Dat Ahasveros haar eerst heeft meegenomen in zijn slaapkamer. Ze kwam daar op die avond. En met dat hij haar zag, viel de keuze. En heeft hij de koninklijke kroon genomen en op haar hoofd gezet als de grootste gezagdrager van het rijk der Perzen. En maakte hij haar koningin en in die daad nam hij haar aan als een vrouw. Wat een trouwe zorg van de Heere voor zijn Esther aan dat goddeloze hof. Zo werd Esther de vrouw van Ahasveros, de koningin van het Perzische Rijk. En dat werd gevierd ook. Een grote maaltijd werd aangericht, dat bekend werd als de maaltijd van Esther. Ze kregen een paar vrije dagen om dit feest mee te kunnen vieren. En overal in het grote rijk werden geschenken gegeven ter ere van dit huwelijk. Die eenvoudige Jodin Esther werd de koningin van een groot rijk en de vrouw van een groot vorst. Ik laat Ahasveros weer even los, gemeente. En ik hoor Paulus schrijven. Ik hoor hem zeggen: niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze. Weet het ook? Het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. En is dat nou net niet wat Gods kinderen maar niet klein kan krijgen? Dat God nooddruftigen van elk verstoten goedgunstig opwekt uit het stof. O, dat wonderlijke welbehagen van God, die vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Ben je ook wel eens in verwondering neergeknield voor God? En heb je het wel eens uitgeroepen, waarom hebt u zich over mij willen ontfermen?
Ik ben de minste in mijn vaders huis. Ik ben zo'n grote zondaar, Heere. Als er één is die er niet geen recht op had, dan was ik het, Heere. Heb je dat wel eens je afgevraagd in heilige verwondering? Toen je kreeg te geloven en bij vernieuwing kreeg te geloven dat de Heer een goed werk in je hart begonnen is en dat Hij dat zal voleinden tot op de dag van Christus. Dat je het wonder niet opkon dat Hij naar u, naar jou heeft omgezien. Ja, dat je het als een vraag uitriep naar omhoog. Waarom, Heer? Ik? Maar heb je ook als antwoord op die vraag gekregen? Heb je als antwoord gekregen? Toen je zei, Heer, waarom ik? Dat God je ging vertroosten. Met dat eeuwige wonder wil je weten waarom, mijn zondaar. Mijn kind, omdat ik je lief gehad heb met een eeuwige liefde, daarom, en daarom heb ik je getrokken met goede tierenheid. Want is niet Ephraim mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, en over hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom, en dan kom je het, dan kom je in het hart van God. Daarom rommelt mijn ingewand over hem, en ik zal zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. Ja, dat doet de Heer. Hij ontfermt zich over een arme verloren zondaar. Hoe doet hij dat dan? Moet je David horen zingen in Psalm 40. Die kan het zo kort en krachtig zeggen. Wat dat nou is, de ontferming van God in Christus over een zondaar. Ik heb de Heer lang verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. En hij heeft mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald. En hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft mij een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen. En op de Heere vertrouwen. Dat is nou de weg waarin een zwarte zondaar de bruid van Christus mag worden. Die eenvoudige Esther werd de vrouw van Ahasveros en de koningin van het Rijk. En dat was alles naar de raad van God. En straks zal zij een middel zijn in de hand van God, tot behoud van het volk, als Haman op het toneel verschijnt. Maar de Heer is Haman voor, zo zei ik al. Maar, nu is Esther koningin. Maar er moet nog een schakeltje gebracht worden in de ketting waarmee straks Haman gebonden wordt. En dat schakeltje is Mordechai. Onze tweede gedachte, Mordechai, een zorgzame, oplettende poortwachter. Ja, Mordechai is inmiddels geen onbekende meer voor ons. En trouwens sowieso al niet, want wie kent de geschiedenissen van Esther en Mordechai niet? En in de vorige preek hebben wij met name twee dingen willen onderstrepen. Allereerst dat Mordechai een volle neef is geweest van Esther. Esther die al vroeg haar vader en moeder moest verliezen door de dood. En Mordechai, die waarschijnlijk een wat oudere neef is geweest van Esther, heeft zich als een vader over haar willen ontfermen. En zijn trouwe zorg voor haar is altijd gebleven. Dat zullen we verschillende keren tegenkomen. Zelfs nu Esther gebracht is in het vrouwenhuis. Ja, nu Esther koningin is geworden.
En daar zat ook de raad van God achter en de voorzienigheid van God, want Mordechai was wel in de gelegenheid om elke keer op de hoogte te blijven hoe het met Esther was. Want hij had, zo heb ik de vorige keer ook gezegd, een baan aan het hof gekregen. Een soort portier. Hij zat in de poort. Nou, en als je over zo'n zinnetje nadenkt, dan rijst in je gedachten natuurlijk een poort voor. Maar we moeten dat heel anders bezien, want dat grote paleizencomplex waar koning Ahasveros woonde, was als het ware een klein stadje in de grote stad Susan. Het wordt bij elkaar de Burcht Susan genoemd. En daar kwam je niet door een poortje binnen, maar daar kwam je gewoon door een poortgebouw binnen. En in dat poortgebouw, als ingang van het grote paleizencomplex op de Burcht Susan, daar had Mordechai door Gods voorzienigheid een baan gekregen. Hij behoorde tot het hofpersoneel van Ahasveros. In vers 11 lezen wij: Mordechai nu wandelde alle dag voor de voorhof van het huis der vrouwen, om te vernemen naar de welstand van Esther en wat met haar geschieden zou. Dus als hij door dat poortgebouw liep, dan kwam hij op een binnenplaats en dan kon hij zo op die binnenplaats het gebouw zien liggen waar die vrouwen waren. Dus hij kon ook heel makkelijk blijven horen hoe het met Esther ging. En terwijl hij daar werkte, gaf hij zijn oren en zijn ogen goed de kost. Hij waakte nog steeds met een vaderlijke zorg over zijn nicht Hadassa. En weet je, waar hij ook heel goed op lette, of Esther zich hield aan haar belofte. Want Mordechai had tegen Esther gezegd: Esther, je moet niet zeggen dat je een Jodin bent. Je moet niet zeggen dat je van het verbondsvolk van God bent. En ik heb al eerder erop gewezen, dat was niet goed. Gods volk mag niet verborgen blijven. Maar het zal zo niet blijven. Want de Heere zal zorgen dat Mordechai openbaar zal komen. En de Heere zal ook zorgen dat Esther openbaar zal komen. Ja, het zijn allemaal ondoorgrondelijke wegen die de Heere ging. En toch is er een moment in hun leven gekomen dat ze gezegd hebben: ja, inderdaad, na deze zult gij het verstaan. Want kijk, zolang het in deze omstandigheden nog redelijk voor de wind ging, toen kon Esther zich nog wel een beetje aan die belofte houden. En wilde Mordechai ook nog wel verborgen blijven. Maar weet je wat je dikwijls ziet? Dat als er verdrukking komt, als er benauwdheid komt, dan komt er een scheiding openbaar. Dan zullen de naamchristenen openbaar worden als schijn. Maar dan zullen Gods ware kinderen openbaar komen als zijn, als echt. Straks komt die duivelse Haman. En dan eist hij van iedereen dat ze moeten knielen voor hem. En wat zie je dan bij Mordechai gebeuren? Dat zijn godsvreze openbaar komt als benauwd wordt. Als het erop aankomt, dan kunnen ze toch niet, als ze Gods genade hebben in hun ziel, en als de vreze des Heeren de beoefening is, dan kunnen ze toch niet verloochenen. Want als iedereen een kniebuiging moet geven aan Haman, mag Mordechai in de kracht des geloofs zeggen: dat doe ik niet. Want dan is Mordechai ervan overtuigd: nu overtreed ik het eerste gebod. Het is afgoderij. Hij wilde niet buigen voor Haman. Hij wilde alleen buigen voor zijn God. En in die weg zal straks, als het nog benauwder gaat worden, als de wet een feit is dat heel dat volk uitgeroeid moet worden, zal ook Esther openbaar moeten komen. Het kan niet verborgen blijven, het werk van God. Ja, dan is het toch wel waar dat tijden van nood en benauwdheid in het geloofsleven de slechtste tijden nog niet zijn. Want is het niet zo dat juist in tijden van nood en beproeving niet het meeste geleerd wordt? En ook Gods kinderen in het ware geloofsleven niet het duidelijkst openbaar komen? Maar zo is het op dit moment nog niet met Mordechai. Hij wil nu nog verborgen blijven. En toch liet de Heere hem niet aan zijn lot over. En toch bleef de Heere voor hem zorgen. Want door zijn voorzienigheid wordt Mordechai ingeschakeld, ook ingeschakeld, om straks een middel te zijn tot behoud van het volk van God. Laten we weer eens gaan lezen in vers 19. En je gelooft haast je ogen niet als je het leest. Toen ten andere malen maagden werden vergaderd, zo zat Mordechai in de poort. Dus terwijl Mordechai dagelijks bezig was met zijn werk, als een trouwe dienaar van de koning, dan is er een tweede zoektocht naar maagden georganiseerd. Opnieuw moeten er jonge maagden komen naar het paleis van Ahasveros. Waarom? Hij had nu toch een koningin. Zou die Esther dan weer gaan verstoten? Dat lezen we niet. Wat wilde Ahasveros hiermee? Nou gemeente, hier zie je nou precies zijn macht, zijn egoïsme, zijn hartstochten, zijn boezemzonden die nog steeds leven in het hart van Ahasveros. Nee, het is hem nu niet te doen om een vrouw te hebben in plaats van Vasti of in plaats van Esther. Esther, dat is de koningin en er is een zekere liefde tot haar. Maar het is net als met al die grote vorsten uit die tijd. Hoe meer bijvrouwen, hoe meer een blijk van macht en rijkdom als een statussymbool. Ziet u wel dat Ahasveros een gevallen mens is en daarmee een type van een mens van nature? Blijft een mens sinds de zondeval ook niet dorsten? Het is nooit genoeg, hè? Als je nog onbekeerd bent. O, dat schreeuwen van je lege hart naar vervulling. Het is altijd een blijvende dorst naar de zonde. Altijd maar weer. Het driekantige hart kan niet met een ronde wereld vervuld worden, heeft iemand eens gezegd. Maar alleen met de drie-enige God. En weet je wat nou zo'n wonder is? Dat te midden van die dorstende zondaren, die dorsten naar van alles en nog wat. Ja, dorsten naar de zonde. Dat de Heere laat klinken. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij. En eet het goede en laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen. Ahasveros dorste weer naar nieuwe vrouwen. Het staat er met een enkel woord in vers 19. Maar waarom staat het er nou eigenlijk? En waarom wordt het nou in verband gebracht met het zitten van Mordechai in de poort? Dat is niet voor niets. De dingen zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. Want wat staat er in vers 21? In die dagen. Dus in die dagen dat die jonge vrouwen werden gebracht bij dat poortgebouw en gebracht werden naar dat vrouwenpaleis. In die dagen, terwijl dat in volle gang is, ontdekt Mordechai wat. Er zijn daar twee kamerlingen. En die bereiden zich voor op een moordaanslag. Er is niks nieuws onder de zon. Een moordaanslag op de koning. Wie zijn die twee mannen? Waarschijnlijk behoorden ze tot de veiligheidsdienst van de koning. En ze hadden dus alle vrijheid om in de buurt van de koning te komen. Ze hoefden niet te wachten tot de koning de gouden scepter zou uitreiken. Ze konden zo naar de troon gaan. Dus een ideale gelegenheid voor die twee om de koning van zijn leven te beroven. Maar waarom nou toch? Nu zijn er verschillende verklaarders die brengen dat in verband met de eerste woorden van vers 19. Die tweede zoektocht naar die vrouwen. Want onder die vrouwen moeten jonge vrouwen geweest zijn, die familie zijn geweest van die twee kamerlingen.
En die twee kamerlingen die wisten heel goed dat het de koning niet meer ging om een koningin, maar gewoon om nog een paar bijvrouwen erbij te hebben. En dat konden ze niet verkroppen, daar hadden ze hun familieleden niet voor over. Dat wilden ze niet. En daar werden ze ontzaggelijk boos over. En dat is echt een aannemelijke verklaring. Te meer omdat juist in het boekje Esther zo gedetailleerd de voorzienigheid en de raad van God onder woorden wordt gebracht. En dat het een zo nauw te maken heeft met het ander. Kijk, en nu komt daar die Mordechai, die oplettende man in de poort, erachter. En dan zie je dat er bij Mordechai toch iets van de godsvrezen openbaar mag komen. Hij houdt het niet voor zichzelf. Want gemeente, als je ergens achterkomt, achter een zonde die iemand doet, en je houdt het voor jezelf, je spreekt er niet over met de persoon in kwestie of met een ander, dan zegt de Bijbel, dan ben je medeschuldig aan die zonde. En daar is Mordechai zich van bewust. En daarbij komt nog iets. Hij eerde Ahasveros als zijn meerdere. Al zag hij wel dat Ahasveros een grillige koning was, een zedeloze koning, toch eerde hij hem als koning. En Mordechai heeft heel goed gezien dat er in Ahasveros leven niets, maar ook niets te bespeuren was van de tere vrezen des Heren, maar dat hij straks zelfs openbaar komt als een vijand van Gods volk en daarin een vijand van Christus die in dat volk verborgen was. Maar hij heeft de koning er niet voor over. En dan zie je dat hier Mordechai toch openbaar komt als een kind van God, die hier iets openbaart van de vrucht van Christus die gezegd heeft: heb uw vijanden lief. Hij heeft het gehoord. En toen heeft Mordechai dit hele verhaal bij Esther gebracht. En Esther heeft dat hele verhaal bij Ahasveros gebracht en het staat er weer zo opmerkelijk in de naam van Mordechai. Die naam moest genoemd worden, die mocht niet vergeten. En wat doet Ahasveros? Hij laat het uitzoeken en dan blijkt dat het verhaal van Mordechai exact klopt. En wat doet Ahasveros dan? In vers 23 staat dat ze gedood werden. Ze werden aan de galg gehangen. Nou jongelui, dat is niet een galg die bij jou in je gedachten bovenkomt, weet je wel, zo'n grote paal met een dwarsbalk met een groot touw eraan. Dat wordt hier niet bedoeld. Er wordt een ander woord gebruikt in het Hebreeuws. Die twee kamerlingen werden gekruisigd. En dan op een Perzische wijze, en het was echt een gruwelijke dood. Dan namen de beulen twee houten palen met een vlijmscherpe punt en met kracht staken ze die paal door het lichaam van die mannen en zo zetten ze die paal overeind. Zo heeft Ahasveros afgerekend met zijn aanslagers, maar hij doet nog iets. Nee, hij gaat Mordechai niet belonen. Misschien viel het Mordechai een beetje tegen. En als je jezelf een beetje liet kennen, dan snap je dat. Maar het was Gods tijd nog niet. Het zou wel komen hoor, maar op Gods tijd zou Mordechai verhoogd worden. Maar Mordechai's naam kwam wel in de kronieken terecht. En straks, als die cruciale nacht aanbreekt, erop of eronder, leest juist Ahasveros dat gedeelte. En op het juiste moment komt deze gebeurtenis bij Ahasveros terug. Maar dan is het ook de juiste tijd, tot Gods eer, tot behoud van het volk,
Ach, wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Mordechai's naam kreeg een plekje in de kronieken van Perzië. In het gedenkboek van Ahasveros. En we laten opnieuw Ahasveros los. En misschien bent u mij voor met uw gedachten. Dat daar in het hemelse paleis hierboven de koning der koningen regeert namens zijn vader door zijn geest. Daar zit de Heer Jezus Christus op de troon in de hemel. En wat heeft hij voor zijn aangezicht? Een gedenkboek. Staat in de Bijbel. Luister maar naar de profeet Maleachi. De Heere merkt er toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven voor degene die de Heere vrezen en voor degene die aan zijn naam gedenken. Wat is dat voor een boek? Dat gedenkboek voor Gods aangezicht. Gemeente, dat is het boek des levens des lams. En wat staat er in dat boek geschreven? Dat boek staat vol geschreven met namen. En hoe zijn die namen daar geschreven? Met het bloed van Christus. En weet u, dat gedenkboek is zeer dik. Want daar staat een schaar beschreven. Die niemand kan tellen. En elke bladzijde van dat gedenkboek is bekend bij Christus. Hij weet precies, en ik bedoel het met eerbied gezegd, welke naam er op pagina 501 staat. En hij weet ook precies welke naam er op de miljoenste bladzij staat. Want miljoen is nog te tellen. Maar er staat een schare die niemand kan tellen. Hij kent ze allemaal persoonlijk, bij name. En hij gedenkt elke dag aan die ganse kerk. En hij maakt zijn kerk daar ook mee bekend. Dat ze geschreven staan in dat boek. En dat hij aan ze denkt. Want er staat van Mozes geschreven dat de Heere tegen Mozes gezegd heeft, ik ken u bij name en u hebt genade gevonden in mijn ogen. Er is een gedenkboek bij die koning en daar staan ze allemaal in. Maar er is nog een gedenkboek, een tweede, bij die koning. Dat staat in Openbaringen 22 vers 12. En daar staan alle namen in. Niet alleen van die uitverkoren kerk, maar ook van degenen die niet zalig worden. Daar staat uw naam in ieder geval ook in. En mijn naam ook en jouw naam ook. Wat is dat tweede gedenkboek dan? Daarin staat beschreven, heel nauwkeurig, wat u, jij en ik hier op aarde hebben gedaan. Wat is dat? Heb je wel eens die pagina van jezelf gelezen? In dat gedenkboek. Want die ga je lezen hoor. Als God je gaat bekeren. Weet je wat je dan gaat lezen? Nee, daar zie je geen rode letters. Daar zie je inktzwarte letters. Daar zit geen wit spatje meer op. Die bladzijde staat vol met zonde en schuld. Want er staat in de schrift, er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Wat had God nou moeten doen met dat andere boek? Met dat boek des levens. Als hij dat boek openslaat met die inktzwarte zonden,
zou hij dan het boek des levens niet moeten opendoen om de bladzijden die daarin geschreven staan met de namen van zijn kerk eruit te scheuren? Zou dat niet recht zijn? Ja, dat is recht, want God is recht in al zijn weg en werk en hij doet het niet. Hij laat het boek des levens voor wat het is. Weet u waarom? Omdat op die bladzijden in het andere boek wat eens wat beschreven is met de zonden van zijn kerk, Christus gekomen is om al die zonden met zijn bloed uit te wissen en er een streep door te zetten, zodat God kon zeggen, ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil en ik gedenk uw zonden niet. En al moet de kerk hier op aarde steeds zuchten en kan ze niet verder komen, ik ben wel arm en ellendig, dat de Heere juist in zulke momenten laat weten, maar ik denk aan u, want je staat geschreven in mijn gedenkboek. Kom gemeente, rust niet voordat je weten mag of ook uw en jouw naam in dat gedenkboek staat geschreven. Want de Heere zegt het in zijn woord, daarom, gemeente, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, hartelijk dank dat er tot tweemaal toe uw woord mocht uitgaan, ook op deze dag. En geef dat wij werkzaamheden mogen krijgen met het woord aan uw genadetroon. En laat ons niet rusten, voordat we weten mogen, geschreven te staan in het boek des levens des lams. En dat gaat u openbaren, door woord en geest. En Heere, wilt u ons veilig thuisbrengen als we zo dadelijk naar huis gaan. En ook in deze nieuw begonnen week ons helpen bij alles dat ons wacht. En als we zelf als gezin 2 weken weg zullen gaan en de gemeente achter zullen laten, wilt u uw vleugelen over hen uitbreiden en over ons. En dat we elkaar over 3 weken weer mogen ontmoeten rondom uw woord. Sterk ook de ouderling die hoopt te lezen. En ook dominee Arnoud als hij hiervoor voor mag gaan. En in het bijzonder Ewout als hij hier op deze plaats 2 keer mag preken. Dan zal de veel in zijn gedachten omgaan, dat we biddend om hem heen mogen staan. En wilt u met hem hier staan, Heere, als hij hier mag preken. Zo wacht het alles op uw zegen. Verdiend hebben we het niet, maar we vragen het uit genade om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 84, het 4e vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. In vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.